Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio Patrick van der Vorst. Hartelijk welkom.
Dank u vriendelijk.
Er zullen wellicht luisteraars zijn die u kennen van het vierprogramma Stukken van Mensen, maar ja, dat zal niet voor iedereen het geval zijn. U werd de jongste directeur ooit van het internationale veilingshuis Sotheby's, om een van de feiten uit uw leven op te noemen. Maar toen, in 2019, kondigde u op 48-jarige leeftijd aan dat u priester wilde worden. En dat heeft veel reacties uitgelokt, zowel bij kerkelijke als niet-kerkelijke media. Misschien omdat het fascinerend is voor de mensen vandaag de dag, dat iemand met een succesvolle carrière in de wereld toch kiest voor iets dat nog waardevoller is.
Dat was inderdaad nieuws. Ik denk eigenlijk meer nieuws voor de buitenwereld dan voor mijzelf. Omdat dat natuurlijk een beslissing geweest is die ik al lang naartoe geleefd heb en lang ook ergens heb voorbereid. Dus voor mij was dat gewoon eigenlijk de volgende stap in mijn leven, de next step. Maar naar de buitenwereld toe, inderdaad, was dat wel groot nieuws. En ik moet zeggen, tot mijn verbazing was het ook in, laten we zeggen, de seculiere media, om het zo te zeggen, is daar heel veel aandacht toen naartoe gegaan en over het algemeen ook heel positief. Wat men had mij gezegd, een beetje op voorhand, ja, als je daarmee naar buiten komt, houd u maar vast, want er gaat veel ook negatieve pers zijn daar rond zo'n beslissing. En ik moet zeggen, ja, over het algemeen zeer positieve reacties, wat dan natuurlijk goed is, maar ik ben nog maar op het begin natuurlijk van van het nieuwe hoofdstuk in mijn leven, dus but so far so good.
Ja, want u heeft op dit moment een jaar seminarie achter de rug.
Ja, inderdaad. Ja.
U zit op het seminarie in Rome?
Ik ben op het seminarie in Rome, dus ik ben seminarist voor de diocese van Westminster in Londen, waar ik dus sinds 1995 gewoond heb, dus de laatste 25 jaar. Dus mijn bisschop, die de kardinaal ook is van Groot-Brittannië, heeft mij gestuurd naar Rome voor een vierjarige opleiding.
Ja. Ja, misschien is het voor ons hier bij Radio Maria toch wel interessant om een beetje terug te blikken op uw leven tot nu toe, de weg die u met God heeft gegaan tot nu toe en die u ertoe gebracht heeft om de keuze te maken, om de priesteropleiding te beginnen. Uit wat voor gezin en achtergrond komt u? Had u een gelovig gezin?
Ja, gelovig kerkgaand gezin. Dus ik heb zeker het geloof meegekregen van thuis uit, van mijn papa en mijn mama. En wij waren kerkgaand de zondag, zonder, laten we zeggen, samen morgengebed of avondgebed te doen in het gezin. Maar toch, ja, een katholieke opvoeding waarvoor dat ik heel dankbaar ben. En natuurlijk, ja, zoals elk kind, komt er een moment dat je dan ook het geloof, je eigen geloof moet maken. Dus de ouders kunnen dat wel meegeven, maar voor ieder persoon komt er dan toch wel een moment in het leven dat je moet zeggen, oké, wat vind ik daar nu eigenlijk zelf van? Geloof ik dat ook? Wil ik daar verder in gaan? En dat is dan, laten we zeggen, op 19-jarige leeftijd dan ook echt gebloeid en in gang gestoken. Ja.
En zijn er los van uw opvoeding nog andere factoren van invloed geweest op uw geloofsleven in uw jeugd?
Ja, ik denk, dus op 12-jarige leeftijd ben ik dan naar de abdijschool in Dendermonde gegaan, dus een katholieke benedictijnenschool, waar dat ik zeven jaar ben ik daar geweest. Eigenlijk de stille getuigenis van de monniken en de priesters daar heb kunnen zien van heel dichtbij. En dat heeft mij zeker heel veel bijgedragen. Want als, ja, als klein manneke van 12, 13 jaar kijkt je eigenlijk naar die monniken en je zegt, ja, die hebben, mensen hebben niet veel, hebben toch een vrij simpel leven, leven in gebed, constant van 's morgens tot 's avonds. Wat is dat eigenlijk? En zij zien er zeer gelukkig uit. What is it that they have that I don't have? Wat is dat zij hebben dat ik niet heb? En ik denk dat dat nog altijd eigenlijk geldt. Als beste evangelisatie is dat mensen eigenlijk zien in iemand, wat is dat eigenlijk dat die persoon heeft dat ik niet heb? En dat geluk dat die persoon uitstraalt. Dus zeer zeker in mijn jeugd heeft dat ook een heel belangrijk invloed gehad.
U spreekt over de leeftijd van 18, 19 jaar, mm-hmm. dat u dan zelf de bewuste keuze heeft gemaakt van het geloof, God heeft ook een plaats in mijn leven. Is dat verbonden aan een bepaalde gebeurtenis?
Ik denk, er is een broer van een van mijn beste vrienden die toen binnengetreden is om priester te worden. Ik ben toen met mijn beste vriend hem gaan bezoeken in Duitsland, was dat. En daartoe gekomen in een communiteit van een vijftiental jonge seminaristen. En dat ik dacht van, wauw, dat zijn nu mensen van mijn leeftijd die zo een engagement nemen naar hun geloof toe. En opnieuw, wauw, wat is dat eigenlijk waarmee dat zij bezig zijn? En dan ben ik op missie gegaan, 3 keer naar Mexico ook, tijdens de zomers, tussen mijn studies in de zomervakantie. Om daar vrijwilligerswerk te doen. En dat heeft zo alles een beetje in gang gezet. Om verder het geloof eigenlijk te ontdekken. En om het geloof, mijn eigen geloof te maken.
En dat was dan al op vrij jonge leeftijd. Vanaf dat moment bent u ook kerkelijk geëngageerd geweest en gebleven?
Min of meer. Ik kan niet zeggen dat tijdens mijn studies hier in Leuven dat ik echt zeer geëngageerd was. Maar zeker als ik vertrokken ben naar Londen op mijn 25e, ben ik eigenlijk van de eerste dag toch vrij geëngageerd geweest dan in het geloof en vooral met de daklozen in Londen. Ja.
Ja.
Want natuurlijk, het geloof is belangrijk van het geloof, je eigen geloof te maken, maar dat moet dan ook zijn buitenwerking hebben naar de maatschappij toe, dat je dan actief ook dingen proberen bij te dragen naar de maatschappij toe. En ik heb dat altijd een beetje proberen doen via daklozenwerk eigenlijk. Dus zowel dus de praktijk als de theorie, om het zo te zeggen, samen maken.
Ja, graag. Daar later nog een beetje meer over. Maar om het allemaal op een rijtje te hebben. U zegt, na mijn studies in Leuven ben ik naar Londen gegaan. Wat heeft u gestudeerd in Leuven?
Ik heb rechten gestudeerd in Leuven, ja. Dus rechten, dat was niet echt met volle overtuiging, moet ik zeggen. Ik wou altijd kunstgeschiedenis doen en op mijn 18 jaar had ik dan... Ik moet zeggen, ik was een vrij jonge 18-jarige, een beetje met mijn hoofd in de wolken en head in the clouds. En dan neergezeten met mijn papa en zei, ja, wat ga je studeren? Ik zei, ik zou graag kunstgeschiedenis doen. En zei, ja, ze zijn misschien toch wel een beetje jong om zo'n definitieve keuze te maken. Dus studeer misschien eerst rechten. Mijn papa was notaris. Dus dat lag dan ook meer in de lijn, laten we zeggen, met wat dat er gaande was in de familie. En mijn oudere broer had ook rechten gestudeerd. En hij zei, kijk, studeer misschien 2 jaar rechten, doe die kandidatuur en daarna kun je dan nog kiezen wat dat je wilt doen. Maar mijn papa is dan eigenlijk een maand of 2 maand na dat gesprek overleden op heel jonge leeftijd. En dan had ik zo ook het gevoel, voilà, als ode aan mijn papa, als tribute to dad, moet ik nu wel mijn rechten uitstudeerd. Dus ik heb eigenlijk mijn 5 jaar rechten uitgestudeerd. Ik ben blij, zeer blij dat ik dat gedaan heb. Maar dan had ik wel het vuur in de voeten om direct na een maand na mijn rechten afgestudeerd te zijn, van naar Londen te vertrekken om proberen binnen te geraken in een van de 2 topveilingshuizen. Omdat ik toch eigenlijk altijd in de kunstwereld wou actief zijn en werken. Ja.
Ja. En die liefde voor kunst, is dat ook iets dat u van jongs af aan heeft meegekregen? Of is dat een echt persoonlijke interesse?
Nee, ook van jongs af aan meegekregen. Zeer zeker van mijn grootouders en van mijn ouders ook. Dus we gingen samen naar tentoonstellingen of naar veilingen. En ik denk, zeker als jong manneke, waren veilingen altijd heel, heel boeiend. Een tentoonstelling, je blijft ergens een beetje... Blijft er een afstand tussen u en het kunstobject. Maar op veiling is het echt de bedoeling dat je interactief omgaat met die objecten. Dus je kunt dan een keer een schof optrekken van een meubel of iets aanraken. En, dus als jongeman is veilingen altijd, zijn altijd heel dankbaar en plezant om naartoe te gaan. Omdat je echt interactief met die objecten kunt aanraken, tasten, al je zintuigen gebruiken eigenlijk. En dus ik denk dat is zeker vandaar gegroeid.
Ja, en u bent dan ook vrij snel binnengeraakt bij een veilingshuis in Londen, bij Sotheby's?
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk als Belg spelen talen daar een enorm belangrijke rol om binnen te geraken in die grote internationale firma's. Als je kunt zeggen, ja, ik spreek Nederlands en Frans en een beetje Duits en Engels, dan staat je al direct een heel stap voor op, laten we zeggen, de andere concurrenten die ook willen binnengeraken. Dus de talen hebben daar wel een grote rol in gespeeld, ja.
Ja. En dan bent u ook vrij snel opgeklommen in dat veilingshuis.
Ja, dat is eigenlijk allemaal vrij snel en goed verlopen, thanks be to God, letterlijk. En dat was eigenlijk een heel mooie en boeiende tijd, omdat je natuurlijk in zo'n veilingshuis ziet je het beste constant elke dag. Dus elke week doet een ander departement een grote veiling. Dus de ene week zijn dat oude meesterschilderijen, de volgende week is dat hedendaagse kunst. Dan is het Chinees porselein, de week erop viool en musical manuscripts. En ja, uw oog wordt getraind ik heb daar 15 jaar gezeten, uw oog wordt getraind eigenlijk door constant het beste van het beste te zien en opnieuw dat je die objecten mocht aanraken, de boeken doorbladeren, de viool, het gewicht daarvan voelen, de meubelen schof opentrekken, ook de reuk van, laten we zeggen, bepaalde houtsoorten dat je kan rieken. En, ja, dus dat is een fantastische leerschool om kunst eigenlijk te leren kennen.
Ja. Als ik u hoor spreken, lijkt u eerder gepassioneerd, vooral voor het vak, dan, u bent ook ambitieus, maar toch eerder gepassioneerd voor de kunst, denk ik dan. Dus het feit dat u zo snel carrière heeft gemaakt, is ook omdat u er direct helemaal in bent opgegaan? U bent een gepassioneerd iemand?
Ja, en je hebt dat nodig ook. Ik denk in het geloof ook, dus niet enkel in kunst. De passie is juist hetgeen dat mensen intrigeert. En zeker als je in de commerciële kunstwereld werkt, is ook de passie die mensen zien, die er dan ook voor zorgen dat ze bijvoorbeeld op u aanraden dan een bepaald schilderij gaan kopen of een bepaald meubel gaan kopen. Dus die passie is er zeer zeker nodig in de kunst. En ja, dat komt ook vrij natuurlijk, want je kan dat ook moeilijk doen alsof dat je iets graag ziet. Dus ja, it's hard to fake, something like that.
Ja. En hoe was uw geloofsleven in die periode? U zei, in Londen was ik ook vooral betrokken bij vrijwilligersorganisaties voor daklozen.
Ja. Nee, ik ben eigenlijk altijd in die periode ook elke dag naar de mis geweest. Dus in de laatste 25 jaar. En dat is ook de rode draad zo geweest in mijn leven, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk, mensen kunnen denken, dat is heel goed en heel positief. Maar langs de andere kant heb ik dat ook zo'n beetje ervaren als dat ik zelf zei tegen onze lieve neer, kijk, ik ben nu naar de mis gegaan om 7:30 uur. Ik zit op mijn bureau bij Sotheby's om 7:45. Dus laat mij nu met rust voor de rest van de dag. I've done my bit. En ik denk dat daar ook ergens heeft bijgedragen dat ik de keuze zo lang heb uitgesteld, dat ik zo ergens in mijn achterhoofd een genre pact had. dat ik zei, oké, ik doe dat wel elke morgen, maar nu kan ik doen voor de rest van de dag wat ik wil. Ja. Maar toch is dat knagend gevoel daar altijd gebleven, dat ik, die deur toch ergens op een bepaald punt in mijn leven volledig moest openzetten en niet gewoon zeggen van oké, ik doe dat hier een half uurtje per dag en dan dus uiteindelijk is het geloof iets dat u heel uw dag moet doordringen en heel uw leven moet doordringen en niet iets dat je gewoon in een kotje op de zijkant kunt houden en af en toe dat deurtje even openzet.
Ja. En heeft u beschouwt u uw wereldlijke carrière dan als een soort omweg of als een weg naar uw roeping toe?
Ik denk weg naar de roeping toe. Ik denk dat ik hier niet zou zitten zonder dat ik de professionele carrière zou gehad hebben. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik ja, dat de beslissing volwassen heeft kunnen worden. Hè? Dat het heeft kunnen, hoe zeg je dat, matureren of
rijpen.
Rijpen, ja, voilà. Dat de beslissing heeft kunnen rijpen. Plus dat je ook ja, zelf ervaring hebt. Nu, dat laten we zeggen, al het, het weerlijkse, hoe mooi en hoe goed dat het ook is. En ook hoeveel dat ik ervan genoten heb. Maar dat dat uiteindelijk niet ertoe bijdraagt dat je zo'n beslissing kunt ontlopen. Dus ik ben zeer blij dat ik al die ervaringen gehad heb. Maar voor mij, en ook niet dat is heel persoonlijk, maar voor mij lag het antwoord daar niet. Om, laten we zeggen, om daar blijvend in actief te zijn. Ja.
En nog even over uw tijd dan in Londen. Het valt mij op, het is een groot contrast er is geweest. Het feit, ja, in het veilingshuis komt u natuurlijk in contact met rijke mensen, mensen van aanzien misschien, mensen met geld. Ja. En anderzijds deed u ook vrijwilligerswerk bij daklozen. Mm. Vond u het belangrijk om met beide groepen eigenlijk in contact te staan? Of in...
Ja, nee, zeer, zeer zeker. Dat is heel belangrijk. Je moet altijd met de voeten op de grond blijven staan. En dus je hebt zoiets nodig, zoals werken met de daklozen, om de tegenpool te zijn van hetgeen waarmee dat je bezig bent tijdens de dag. Inderdaad, ja, met duurdere kunstwerken bezig zijn en ja, met bepaalde klanten bezig zijn die zich dat kunnen veroorloven. Maar ik zie daar ook geen... Dat is geen contradictie, ook niet. Dat zijn misschien wel tegenpolen qua, laten we zeggen, armoede en rijkdom. Maar langs de andere kant, en voor het geloof ook, alle mensen, zowel rijk als arm, hebben het geloof ook nodig. Dus in die zin, in die zin zie ik dat niet aan als twee contrasterende werelden.
En heeft u dat ook ervaren, dat zowel ja, bij die ene wereld als bij die andere wereld dezelfde verlangens leven deep down, naar geloof en naar God toe?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeer zeker. Het leven is ergens... hoe kan ik dat uitleggen? Het leven is ergens een rad, een wiel. Als men ja, meer tot de begoede klasse behoort, zit je misschien bovenaan het wiel. Ben je de daklozen waarover we het juist hadden, zit je onderaan het wiel. Daklozen willen naar boven gaan in dat wiel. De meer behoeden willen daar blijven. Op het, maar het wiel, en dat is ook het leven, blijft ergens ja, ronddraaien. En dus het is enkel maar als je in het centrum van het wiel zit, dat het wiel zoveel mogelijk, zoveel mag ronddraaien rond jou als je wil, maar als je niet in het centrum daar met Christus aanwezig bent, dan daar is de kern van de zaak en daar is waar men ook uiteindelijk de rust vindt.
In Christus als in het oog van de storm.
Als in het oog van het wiel, inderdaad.
Ja. We gaan er dadelijk tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking, maar nog even over het katholieke leven in Londen. Want ja, Groot-Brittannië is ons bekend als een voornamelijk Anglicaans land.
Inderdaad.
Hoe was dat?
Ja, dus ik denk dat er 10% van de Engelsen katholiek zijn. Dus 90% is Anglicaans of andere religies. Dus katholieke geloof is een minderheidsreligie. Wat dat ertoe bijdraagt, dat degenen die gelovig zijn, wel meer overtuigend gelovend zijn. En zich meer, laten we zeggen, echt ja, geëngageerd zijn naar hun geloof toe. En dat is natuurlijk wel goed en positief. Maar spijtig genoeg heb ik dat ook zien achteruit gaan in de laatste 25 jaar, dat de kerkgang ook verminderd is. Maar toch, ik denk nog altijd, ik voel een verschil aan. Een merkelijk verschil tussen, laten we zeggen, als ik naar België kom of in Engeland. En dat is niet dat het ene beter is of het ander. Het is gewoon een andere ervaring van hetzelfde geloof. En ook, ja, daar ligt ook de schoonheid in van katholieke geloof, dat het echt een universeel geloof is. Dat de beleving in Engeland verschillend is of hier. Hier is het verschillend dan in de Filipijnen. Maar de kern van de zaak opnieuw, it's the same.
Ik ga er graag tussenuit voor een eerste stuk muziek. U heeft gekozen voor het Benedictus van Carl Jenkins.
Ja.
Het is een lang stuk, dus we gaan er een stuk van beluisteren, niet helemaal. En dan spreken we dadelijk graag verder.
Oké, dank je.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Patrick van der Vorst, die op dit moment priesterseminarist is in Rome, maar voordien een leven als kunsthandelaar in Londen heeft geleid. Is dat trouwens helemaal achterwege nu, dat hoofdstuk, of bent u nog altijd geëngageerd in de kunstwereld?
Nee, dat hoofdstuk ligt achter mij. It's well and truly behind me. Maar natuurlijk, ja, al de ervaring draagt je mee. En het interessante is ook met in Rome te wonen, dat je natuurlijk naar kunst ook op een andere manier kijkt nu. Ik ervaar dat ook van mijn eigen. Voordien was dat misschien altijd toch met een zeker commercieel... Van een zeker commercieel oogpunt, als je naar een schilderij kijkt, dat je zegt, ik heb daar misschien wel een koper voor, of ik ken iemand die ook zoiets heeft. En terwijl nu kun je misschien op een, ik ga niet zeggen een eerlijkere manier, maar ja, op een pure manier ergens, misschien gewoon eigenlijk genieten van de kunst voor de kunst, en that's it. Ja. Zonder dat je daar eigenlijk altijd bijbedoelingen achter aan je hoofd hebt. Ja.
Meer contemplatief nu?
Ja, misschien meer contemplatief, ja. Eigenlijk gewoon meer genieten van de kunst, voor de kunst.
En wij hebben al een groot deel van uw leven besproken, in Londen dan. U zei, ik heb ergens een soort pact gesmeed, misschien een tijd met God, door te zeggen van, ik heb mijn engagement, maar anderzijds ben ik ook met de andere dingen bezig. En uiteindelijk zei u, was het toch nooit genoeg? Er is altijd een knagend gevoel aanwezig gebleven. Hoe is dat dan geëvolueerd en wanneer was het eigenlijk onhoudbaar, om zo te zeggen?
Dat is ook allemaal gegroeid. Ik kan niet zeggen dat er daar in één keer een moment supreme is geweest dat ik het licht gezien heb, om bij wijze van spreken, dat ik dacht, oké, nu moet ik het echt doen. Maar ik denk, ik ben bij Sotheby's dus weggegaan in 2010, mijn eigen zaak gestart. En ik denk, dat heeft er wel toe bijgedragen, dat ik in het begin, dat ik mijn zaak had, dat ik zei, oké, ik wil 10.000 klanten hebben. Eens dat ik die 10.000 had, oké, ik wil er nu 100.000. Ik had er dan 100.000. En dan ik wil er nu 200.000. En ik voelde dat ik zo altijd eigenlijk, meer wou en meer wou bereiken. En elke keer als ik het dan bereikte, dan was het zo het gevoel van, is this it? Is dit het? En ik denk zo een aantal keren dat ik dat gevoel had van, dat kan toch niet zijn dat hetgeen is waarvoor dat ik werk. En ik denk dat gevoel is eigenlijk beginnen groeien. En dan mij dan ook meer verdiepen ergens in het geloof. En dan eigenlijk ben ik actief dan 4-5 jaar geleden op zoek gegaan naar iemand binnen de kerk die mij daar bij zou kunnen helpen. Dus ik ben dan ook in de diocese van Westminster bij de vocations director geweest. Dus degene die instaat voor de roepingen van de diocese. En daar dan een gesprek mee beginnen. En dan is op retreat te gaan, een week in stilte. En dat eigenlijk dan stilletjes aan dan beginnen opbouwen. En dan zien, wat denk ik dat ons lieve Heer van mij verlangt. En wat voel ik instinctmatig ook binnen mezelf dat ik graag zou doen. En dat is allemaal dan eigenlijk stilletjes aan gegroeid. En dat is ook het mooie van zo'n beslissing te nemen, is dat je uiteindelijk die beslissing niet alleen neemt. Je neemt die beslissing met drie. Ja, dus God, jezelf en de kerk ook. En de kerk speelt daar een heel belangrijke rol in. Want natuurlijk is het ook een heel belangrijke beslissing voor de kerk zelf, van iemand toe te laten als seminarist en binnen te nemen als seminarist. En dus je legt toch een weg af van 2-3 jaar met de kerk zelf, die u ondervraagt, die u daarbij helpt, die u op retraite stuurt, die psychologische testen doet, andere testen. En samen kom je dan eigenlijk tot een conclusie van te zeggen, gaan we dat engagement nemen naar elkaar toe. Dus ik heb nu een engagement naar de kerk toe en de kerk ook naar mij toe. En dat komt met de verantwoordelijkheid van beide kanten. En dat is het mooie. Dus ik voel mij ook niet alleen in de beslissing die ik genomen heb.
U bent momenteel op een seminarie in Rome. Wat is de reden dat u naar Rome bent gegaan voor u?
De hoofdreden is het seminarie waar ik zit. Dus normaal gezien in Engeland is de priesteropleiding 7 jaar. Er zijn 2 seminaries in Engeland waar dat de seminaristen normaal naartoe gestuurd worden. Maar ik ben nu de enigste seminarist in Rome voor Westminster. En de hoofdreden is dat er daar in het seminarie waar dat ik zit, dat de priesteropleiding 4 jaar is. Dus dat is ergens een kortere opleiding, een meer intensieve opleiding. Waar dat filosofie en theologie dus samen gestudeerd wordt. Dus normaal gezien is priesteropleiding eerst filosofie en dan daarna komt de theologische opleiding. Maar we doen dat eigenlijk samen in een kortere opleiding van 4 jaar. En die 4-jarige opleiding bestaat niet in Engeland, bestaat enkel in Rome als specifieke, als specifieke opleiding. Ja.
En heeft u met dit seminarie ook al de keuze gemaakt voor diocesaan priesterschap? Of heeft u ook ooit gedacht over het religieuze leven?
Nee, die keuze is reeds gemaakt. Dus dat is ook de weg naar die keuze toe. Dus de discernment maakt er ook deel van uit dat je moet kiezen eigenlijk. Of dat je het religieuze leven wilt instappen of diocesaan priester of priester binnen een bepaalde orde, laten we zeggen de Jesuiten of iemand anders. En die keuze is reeds gemaakt. En voor mij is altijd diocesaan priester heeft altijd de meeste aantrekking gekregen, omdat ik vind mijn eigen kennende, eigen persoonlijkheid en ook opnieuw de kerk die ook naar mij kijkt dan. Ik denk dat ik daar misschien wel het meeste werk uiteindelijk ga kunnen doen binnen die structuur van diocesaan priester.
En ziet u dat dan als parochiepriester, als herder van een gemeenschap?
Ja, inderdaad, als parochiepriester, ja. En zeker de dag van vandaag, parochiepriester zijnde, je hebt natuurlijk je parochie, maar ook met heel de media en de social media kan je enorm, enorm veel bewerkstelligen vanuit de parochie zelf. Dus ik denk dat er daar heel veel opportuniteiten zijn, ja.
En was er voor u, want u spreekt over de aantrekking tot het priesterschap, misschien eerst, hoe zou u het priesterschap uitleggen aan vooral het ongelovige mensen? Waartoe bent u eigenlijk geroepen nu?
Wauw, dat is een zeer grote vraag. Priester zijn, denk ik, is iets mooi, is iets magnifiek. En uiteindelijk is dat het antwoord op de vraag. Niet meer, niet min dan dat. Ik denk priester zijn is het mooiste dat men kan doen. Een priester is natuurlijk daar om mensen te helpen. You are at service. Je staat in dienst van de mensen en van de parochie. En daarin ligt hem eigenlijk heel de sleutel van een priesterschap. Is echt van ten dienste zijn van de mensen. En daarvan wil ik deel uitmaken. Ik heb nu mijn eerste seminarie, dus mijn studies gedaan in Rome. En dus tijdens de zomer word je dan altijd gestuurd in een parochie zelf om heel de praktische kant daarvan te zien. Ik ben nu actief in een parochie in Londen. Dus zie ik nu ook heel de andere kant van de medaille, heel de praktische kant. En dat is een prachtige kant. En it's beautiful what priests do.
Dus u staat helemaal achter de beslissing die u in 2019 gemaakt heeft. U heeft geen spijt, uw blik terug op een mooi eerste seminarium.
Ja, nee, dit jaar is zeker een bevestigend jaar geweest naar de keuze toe, absoluut.
Ja. Was er voor u ook iets, toen u de beslissing nam, iets wat u moeilijk vond om achter te laten?
Ik dacht dat ik heel veel dingen zou moeilijk vinden om achter te laten. En uiteindelijk is dat allemaal wel vrij meegevallen. Omdat je natuurlijk heel veel in de plaats krijgt. Je laat de materiële dingen achter. Je laat vrienden achter. Bon, dat blijven natuurlijk heel goede vrienden. En familie, toch ergens minder contact. Maar je krijgt dan ook, omdat je juist veel meer kan verdiepen in je geloof, krijg je natuurlijk iets speciaals in de plaats. En ik zie ook die periode van het seminar, het laatste jaar, plus de komende 3 jaar, als ergens een beetje een honeymoon with God. Een geprivilegeerde tijd die je kan doormaken om nu echt 4 jaar enkel hem en ik, om die samen door te brengen en om die vriendschap met Christus ook heel concreet en heel hecht en nog veel dieper te maken. En dus het afstand nemen van bepaalde zaken zorgt ervoor dat je juist dat kan doen. Je echt verdiepen.
En heeft u dat, is misschien een persoonlijke vraag, maar heeft u dat ook zo ervaren? U zei, ik heb altijd wel een verlangen gehad naar God. Ik werd altijd getrokken, een soort knagend gevoel waar u over sprak. Heeft u ook ervaren dat vanaf het moment dat u dan de keuze had gemaakt om u aan Christus en de kerk te geven, om zo te zeggen, dat er een soort verlossing kwam, om zo te zeggen?
Ja, dat is het hoofdgevoel eigenlijk van het voorbije jaar. Dus natuurlijk blij dat ik de beslissing genomen heb, maar het komt met een enorm gevoel van vrijheid. Een vrijheid die ik nog nooit zo ervaren heb. En dat komt inderdaad, ja, omdat ik, als ik terugblik kijk op mijn leven, is de laatste 25 jaar is er zo altijd dat knagend gevoel geweest. Dat ik wist, oké, ik heb mijn leven hier in de kunstwereld, maar dat andere ding is daar nog altijd. En nu dat ik de beslissing genomen heb, ja, komt dat met een enorm gevoel van vrijheid, omdat ik geen knagend gevoel meer heb van iets. Dus in die zin is dat een heel mooie tijd en een mooi moment. Ja.
Want u sprak over bepaalde verwachtingen of plannen of ambities in de wereld. Dat u zegt, ja, ik wou dan 100.000 klanten, maar dat, en als ik daar dan was, dan gaf mij dat geen voldoening. Of dan gaf mij dat niet wat ik had verwacht. Dus dat het geluk meer in het najagen daarvan zat dan het uiteindelijke doel. Maar wat uw geloofsleven betreft en wat uw keuze voor het priesterschap betreft, dus in God, u had een verlangen naar God en door daar een keuze voor te maken, krijgt u eigenlijk wel die bevestiging of die... Ik wil zeggen, het is een doel dat voldoening schenkt uiteindelijk.
Absoluut. Ik ben altijd ook ambitieus geweest, professioneel gezien. En nu kun je die ambitie hebben voor God. Dat je zegt, oké, ik ben nu niet meer ambitieus om bepaalde deals te sluiten in de kunst. Maar nu ben ik ambitieus om proberen God terug, ook eerst en vooral zelf persoonlijk beter te leren kennen. En vanuit daaruit dan het enthousiasme hopelijk naar de mensen kunnen toebrengen en om God terug bij de mensen te brengen, eigenlijk.
We moeten er dadelijk weer even muzikaal tussenuit. Maar u heeft ook al aangehaald dat de kerk voor u een grote rol heeft gespeeld in het onderscheiden en nu ook in het ondersteunen. We leven in een tijd waarbij sommige mensen een beetje negatief kijken naar de kerk, anderen de kerk eigenlijk niet kennen. Maar u heeft een grote liefde voor de kerk en hoe zou u die omschrijven?
Ik denk, ik zou de liefde voor de kerk omschrijven eigenlijk als een vriendschap met een vriend. Dat je zegt, oké, ik ga niet altijd akkoord misschien met mijn beste vriend of beste vriendin, maar you are there for each other. En je staat altijd klaar voor elkaar en je wil die vriendschap verdedigen, je wil je verdiepen in de vriendschap. En dat is het mooie eigenlijk aan heel de relatie. Met u en met de kerk is dat er daar die constante dialoog is. En ik zie dat ook kwestie van de studies. Ja, ik leer de kerk ook nu veel beter kennen van binnenuit. Waarom dat er bepaalde opinies zijn binnen de kerk. Waarom dit, waarom dat. En dat is mooi. Dus ik verander ook in mijn mening over verschillende dingen. Dat ik zeg van, dat verstond ik eigenlijk niet goed. Of ik had dat gedacht. En ik verander nu ook van gedachten over bepaalde dingen. Eigenlijk zoals een vriendschap met een persoon. En dat is uiteindelijk ook de relatie met Christus zelf. Is dat uiteindelijk eerst en vooral een vriend moest zijn waarmee dat je spreekt. Laten we zeggen in de wagen. Gelijk dat je met een vriend spreekt.
Ja, en zo mag je de kerk ook ervaren dan.
Inderdaad.
Ja. We gaan er weer muzikaal tussenuit. En nu met een muziekstuk van een bekende film, The Mission. U heeft daarvoor gekozen. Een bepaalde reden is die film...
Goh, nee. The Mission, ik heb die... Ik weet nu niet meer juist van welk jaar dat is, maar ik denk ik was toen 14, 15 als die film is uitgekomen. En dat heeft een enorme impact op mij gehad. En ik heb daar onlangs nog naar gekeken, na, laten we zeggen, 20 jaar dat ik die film niet meer gezien had. En ik moet zeggen, dat raakte mij nog altijd eigenlijk. Ja. Dus prachtige muziek en een magnifieke film.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Patrick van der Vorst, bekend voor sommigen misschien van het vierprogramma Stukken van Mensen. Hij is kunstdealer geweest in de wereld, maar nu heeft hij zijn leven gegeven aan God en aan de kerk. Hij heeft een jaar seminarie gevolgd, alvast in Rome, is nu in ons land en we zijn blij dat we hem vandaag mogen ontvangen. Ja, u heeft zo net gekozen voor het nummer, het muziekstuk van de film The Mission. Mm-hmm. Een film waar jezuïeten eigenlijk heel hun leven achterlaten om Christus te gaan verkondigen aan de andere kant van de wereld. Kunst is heel belangrijk voor u in uw leven. En u gebruikt kunst ook als een vorm van evangelisatie. Met Christian art.
Ja.
Wilt u dat een beetje toelichten? Dus u bent ook wel bezig met evangelisatie. U sprak daarnet ook al het belang van getuigenis. U getuigt ook. U geeft interviews, ook voor seculiere media. Wat is uw bedoeling met Christian art? En hoe kijkt u op de rol van kunst in de evangelisatie?
Ja, kunst gaat een heel belangrijke rol spelen, volgens mij, naar de evangelisatie in de toekomst toe. Omdat het een niet intimiderende manier is om de mensen ergens terug te brengen naar het geloof. Omdat je gewoon zegt tegen de mensen, kijk eens naar dat kunstwerk, of luister naar die muziek, bijvoorbeeld muziek dat we juist gehoord hebben. En dat brengt iets los bij mensen. Bijvoorbeeld, Voordat ik vertrokken ben naar het seminarie in Westminster Cathedral in Londen, waar ik dichtbij woonde, letterlijk op 5 minuutjes te voet vandaar. Om 5 uur is daar avondgebed. Er is altijd een koor van 6, 7 man die daar zingt. Fantastische muziek. En ik probeerde zo 2 keer per week van daar een vriend of zelf een kennis, mensen dat ik zelf eigenlijk niet zo goed kende, probeerde ik mee te nemen eigenlijk naar daar. Dat ik zei, oké, ja, we gaan wel een glas gaan drinken van een avond, maar kom eerst mee naar daar. Dat is gewoon 15 minuutjes and you will hear the most beautiful music on earth. Ik brengde die mensen dan mee. Ik laat ze gewoon luisteren eigenlijk naar die muziek. En door de schoonheid binnen de muziek raakte dat iets aan die mensen zelf. En dan daarna waren er altijd dan conversaties die loskwamen rond de muziek en dan het geloof. En waarom wordt er zoveel gezongen in de kerk? Wat is eigenlijk de bedoeling daarvan? Etcetera. En dus zonder eigenlijk zelf over het geloof te beginnen spreken bij die mensen, is eigenlijk door het medium van de kunst, van die muziek, dat dat een instrument is om over het geloof te babbelen. En ik denk hetzelfde juist bij beeldende kunst, hetgeen dat ik doe, dus met Christian art. Dus waar ik dagelijkse e-mails stuur naar de mensen toe. Dus met het evangelie van de dag en een kunstwerk die ik daarmee associeer. En dan een kleine reflectie die ik schrijf. En de bedoeling opnieuw is daar op een niet intimiderende manier over het geloof te spreken. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk blij. Ik denk, dat is moeilijk te kwantifiëren natuurlijk, maar ik denk zeker een derde of de helft van de lezers zijn misschien niet gelovigen. En ik krijg elke dag een aantal e-mails die mensen mij opsturen. En mensen die zeggen, kijk, I don't believe, but. Ik vind dat een heel mooi kunstwerk en hetgeen dat je geschreven hebt is wel interessant. En zo opnieuw hopende van mensen toch terug in contact te brengen, misschien met hun geloof. Dus we'll see.
Ja. Maar je vindt het dan ook belangrijk om naar de wereld toe te gaan?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk de dag van vandaag, en zeker ook in de laatste 20 jaar met wat dat er gebeurd is ook binnen de kerk, zijn wij als kerk misschien ergens een beetje in een hoek geduwd geweest. We voelen ons ook ergens nu comfortabel in die hoek. Een beetje zo van, laat ons met rust, we doen wel ons ding. En ik laat jullie met rust als jullie ons ook met rust laten. En ik denk, we moeten ergens terug dat apostolisch vuur van de vroege kerk binnen ons hebben en terug eigenlijk naar buiten gaan. En naar de rand gaan, laten we zeggen, van ons kerk, om daar de mensen terug te vinden, om die binnen de kerk te plaatsen. Ik denk dat het moment daar zeker is. En ik denk ook de appetijt bij de niet-gelovigen om terug, al is het maar te luisteren, denk ik dat er nu ook is gekomen. En zeker ook met de tijd van de corona voelt dat ook bij de mensen. Dat de grote vragen worden toch opnieuw ergens gesteld. Dus ik denk dat we in een moment zijn dat we als kerk op een enthousiaste manier naar buiten kunnen komen. En ik denk dat het een goed moment is om terug naar buiten te komen, absoluut.
Ja. U heeft geen terughoudendheid om te getuigen over uw geloof? Want,
een beetje natuurlijk wel, omdat het de seminarietijd is een geprivilegeerde tijd die ik ook ergens wil beschermen. Dus ik geef, u zei daar juist interviews, ik geef er ook niet te veel. Ik krijg regelmatig aanvragen om interviews te doen, maar ik ga daar niet altijd, zeker niet altijd op in. Ik doe misschien 1 interview op 10 dat ik gevraagd word. Dus ik ben daar ook heel voorzichtig mee, omdat ik ten eerste, ik moet eerst en vooral mijn opleiding niet in het gevaar brengen. Ik moet daar ook een beetje wijs in zijn. Maar langs de andere kant is het ook belangrijk van af en toe een getuigenis te doen, zodanig dat je niet 4 jaar je wegsteekt en dan na 4 jaar terug naar buiten komt en zegt van hello, I'm ready. Dus het is ook belangrijk, denk ik, van dat mensen misschien ergens ook de evolutie kunnen zien, want ik verander, dat is een feit. Dus dat men ook misschien ergens kan zien van oké, wie ik was vorig jaar en in 5 jaar tijd is natuurlijk geen totaal andere persoon, maar toch wel een andere persoon.
Ja, dan vraag ik me meteen af, zoals het voorbije jaar, is er iets dat u zou kunnen benoemen als de belangrijkste verandering of evolutie die het voorbije jaar heeft doorgemaakt? Het mogen ook meerdere dingen zijn. Hè?
Ja, ik denk het gevoel van vrijheid waarover dat ik sprak. Daar juist is zeker voor mij de grootste factor. De realisatie dat ik niet veel nodig heb om eigenlijk gelukkig te zijn. En dat is dan ook het belangrijkste misschien uiteindelijk. Is dat ik ook gelukkig ben. Ik ben altijd eigenlijk gelukkig geweest. Maar nu is dat geluk ergens wel een andere manier van geluk. Er is een dieper geluk, een mooi geluk, een simpel geluk, denk ik. En de verandering, de verandering komt zeer zeker. Er is iets gaande, dat weet ik. Maar ik kan dat moeilijk uitleggen, omdat ik het zelf niet juist weet wat dat het is. Anders zou ik het met veel plezier zeggen. Maar daar ligt ook de mooiheid van het mysterie, van ons geloof, letterlijk. Dat je ergens op pad bent. Je verandert. Waarom je verandert, dat weet je niet. Hoe je verandert, dat weet je niet. All you know is dat je het doet voor de liefde voor ons lieve Heer. Laat hem zijn werk doen en we zien wel.
U stuurt het dagelijks evangelie met een kunstwerk en een reflectie op naar de mensen die daarop geabonneerd zijn. Over de schrift gesproken, is er voor u een favoriete schriftpassage of een passage uit de schrift die een invloed of een stempel op uw leven heeft gedrukt?
Ja, en dat blijft waarschijnlijk veranderen, omdat natuurlijk de schriften, elke keer dat je ze opnieuw leest, ben je ook op een ander punt in je leven. Dus elke keer zijn de lezingen altijd toch heel vers. En dat is eigenlijk het bijzondere dat ik vind met dagelijks te schrijven, is dat ik elke keer het evangelie lees eigenlijk op een totaal nieuwe manier. Ik heb die al misschien 50 keer gelezen, die passage, maar toch voelt dat altijd eigenlijk als iets vers aan en iets nieuws aan. Dus waarschijnlijk is mijn antwoord nu verschillend dan het was 6 maanden geleden of binnen 6 maanden. Maar voor mij is misschien Exodus 34 is wel voor mij een belangrijke passage, omdat dat God is die tegen Mozes spreekt, dus hij heeft de geboden gegeven aan Mozes, maar hij zegt ook, you have to build me a tabernacle. Dus je moet een tabernakel bouwen voor mij, en dat tabernakel moet er zo en zo en zo uitzien. Gebruik goud, gebruik die materialen, op de kledij van de priesters moeten er dit soort vruchten vertegenwoordigd worden, et cetera. Dus het is echt God die zich engageert met het maken van kunst. En God die ook niet enkel laten zeggen zegt hoe dat de tabernakel moet gebouwd worden en de kandelaren zelf, dus daarover instructies geeft, maar ook specifiek aan 2 personen, Bezalel en Oholiab, dat hij zegt, you are the 2 guys, jullie zijn de 2 personen die de tabernakel moeten bouwen. Dus ergens ook rechtstreeks een roeping naar die 2 mensen toe om als artiest in functie te staan van God. Dus dat is zo'n passage voor mij die ik altijd met heel veel plezier lees. En dat is zo onuitputtelijk. Ik vind daar altijd iets nieuw in. En dat is zo, God als de divine artist, de artiest met een hoofdletter A, die zich engageert met de wereld.
Voelt u zich dan ook persoonlijk aangesproken in die passage?
Ja, ik voel mij ook persoonlijk aangesproken, absoluut. Ik ben nu zelf geen kunstenaar, maar natuurlijk kunstminnend. Maar voor mij zit er veel in die passage.
Rest ons nog een aantal minuten. Ik zou nog 3 vragen willen stellen. Op uw persoonlijke website staat er een citaat. U citeert Augustinus. Is Augustinus belangrijk voor u? Of herkenbaar? Of is het gewoon omdat het citaat zo treffend was voor u?
Augustinus is zeer belangrijk. Dat is eigenlijk, want ik heb daar niet zoveel kennis van al de vroege kerkvaderen. En dat is het mooie geweest aan mijn eerste jaar seminarie, is dat we dat wij ja, vooral eigenlijk de vroege geschiedenis van de kerkvaderen hebben bekeken. En ja, dat is fantastisch om dat allemaal te leren. Dus ja, die quotes, ik weet nu niet meer juist welke quote dat ik gebruikt had van Sint Augustinus op de website.
To fall in love with God is the greatest romance.
Yes. Yeah. Ja, dat is juist. maar ja, dus als ik lees over Justin Martyr en Augustinus en Origen en al die man, dat is gewoon ongelooflijk boeiend. En wat dat voor mij persoonlijk gedaan heeft, is dat je denkt, oké, de geschiedenis van de kerk is toch, allee, zoals het was eigenlijk in de tweede eeuw of de derde eeuw, eigenlijk is er niet zoveel veranderd. En dat is het mooie eigenlijk aan heel de kerkelijke traditie, dat je die continuïteit daar ziet, eigenlijk vanaf day one tot nu.
Dan nog een grote vraag eigenlijk, maar toch ook heel relevant. Wie is Jezus voor u?
Mijn beste vriend.
En dan, we zijn bij Radio Maria. Dus heeft ook als lieve vrouw een plaats in uw persoonlijk leven en in uw gebedsleven?
Ja, zeer zeker. Dus ik sta op elke morgen om 17:15 op het seminarie en ook in Londen. En dat is het eerste dat ik doe als ik in de kapel toekom. Voor mijn persoonlijk morgengebed is de rozenkrans bidden. En dat is, ja, dus samen de rozenkrans en dan ongeveer 1.5 uur persoonlijk gebed. Alleen is het mooiste moment van de dag voor mij.
Patrick van der Vorst, heel hartelijk dank voor uw komst.
We voelen plezier, ons Nele.
Natuurlijk geprivilegeerd. U zegt, ik wijs ook wel interviews af, dus wij zijn blij u hier gehad te hebben. Heel veel vreugde gewenst en heel veel succes met uw priesteropleiding. En altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u vriendelijk.